Dus we gaan het hebben over de priester. We gaan het hebben over wie de priester is, wat het betekent om een priester te zijn, hoe Jezus de priester is in het nieuwe verbond. Amen. We gaan even dichtbij kijken om meer te kunnen weten over onze Here en meer een diepere inzicht te krijgen op het verlossingsplan dat de Here heeft voortgezet vanaf het begin van de tijden. Want de Bijbel zegt dat de lam geslacht is voor het fundament van de wereld. Wat dat betekent is niet dat God, voordat hij de wereld heeft gemaakt, zichzelf heeft opgeofferd en zichzelf heeft gedood. En dan kwam hij weer tot de wereld en heeft hetzelfde gedaan. Dat betekent dat niet. Dat betekent dat voordat God de mens maakte, voordat God het universum maakte, voordat hij iets deed, wist hij wat er zou gebeuren. Dus God maakte de mens niet onwetend dat wij zouden zondigen, maar God wist dat wij zouden zondigen. En voordat wij gemaakt werden, had hij al een plan, amen, om onze zonde, om ons te verzoenen met hem. En dat is het plan van Jezus Christus. Dat is het lam geslacht voor het fundament van de wereld. Amen. En daarvoor, om het lam te slachten en om verzoening te brengen, daarvoor hebben we priesters nodig. Heb je opgelet in de vorige Bijbelstudies over het tabernakel? Heb ik veel gehint naar een priester. Ik heb verteld over hoe de priesters het brood brachten. Ik heb het gehad over hoe alleen de hoge priester naar het heilige der heiligsten mocht. Ik heb een beetje gehint over hoe de priester een slachtoffer bracht toen ik het had over het altaar. En hoe de lam of het andere dier de schulden droeg van de mensen. En hoe de priester dat mocht doen. Hoe alleen de priester naar het heilige mocht. Dus ik wil vandaag verdiepen over de rol van de priester. Want de Bijbel noemt Jezus onze hoge priester. Amen. Dus, eerste vers gaat over de tabernakel. En het woord hier, wat ik straks ga lezen, betekent, als je gewoont, het woord daarvoor betekent tabernakel. Het letterlijk in het Grieks betekent dat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol genade en waarheid. Amen. Dus het woord is vlees geworden. En het woord betekent, dat is logos in het Grieks. Dat kan vele dingen betekenen, zoals het woord of de gedachte of de plan, het plan. En een van de betekenissen is het plan. Amen. Dus het is vlees geworden. Het is zoals ons geworden. De Bijbel zegt dat we niet een tabernakel hebben gemaakt hier door mensenhanden, maar een vleeselijke tabernakel. Amen. Dus God is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Een van de eerste Bijbelstudies in deze reeks. Hebben de schriftvers gelezen en God zei tegen Mozes: bouw een heiligdom voor mij, zodat ik onder mijn volk kan wonen. Met een vervulling van dat gebouw is dat God op een gepaste tijd, zijn woord uit zou zenden. En een beeld van zichzelf te hebben, dus God zou een beeld he zou zichzelf hebben, amen, onder de mensen. Dat is wat Emmanuel betekent. Dat betekent God met ons. Dus, en jullie kennen de profetie dat er een maagd zou baren en zijn naam zou genoemd worden Emmanuel. En met interpretatie betekent dat God met ons. Dus er was een tabernakel waar alleen priesters naartoe mochten gaan. Amen. Wij als mensen, wij als heidenen zouden niet eens in de nabijheid mogen komen. Maar de Israëlieten mogen alleen op het buitenhof blijven. En in het gebouw zelf, alleen de priesters mochten daar naderen. Wat dat betekent is dat God, hoewel hij onder de Israëlieten woonde, hoewel hij in het Heilige der Heiligen was, hoewel hij in zo dichtbij was, was hij toch zo ver weg. Amen. Er zijn momenten dat God zo dichtbij lijkt, maar hij is zo ver weg. Het was toen Adam zondigde, was God nog steeds in die tuin. Hij was zo dichtbij, maar toch onbereikbaar. En in de tabernakel was God nog steeds onbereikbaar. Daarom is het voorafschaduw. Nou, voorafschaduw betekent niet dat het complete beeld is. Amen. Het is een imperfect model dat verwijst en vervuld wordt door het perfecte. Daarom zegt de Bijbel wanneer het nieuwe is gekomen, dat het oude gedaan is. Hetzelfde met een schaduw. Al kijk je naar de schaduw, dat heeft een vorm van een object. Maar het bereikt niet het doel van het object. Amen. De schaduw van jou kan niks doen behalve verwijzen naar jou. En als jij iets doet, dan blijkt het. Amen. Al kijk je naar de schaduw, dan zie je wat er gedaan wordt. Maar het wordt niet gedaan door in de schaduw. Op dezelfde manier. Amen. Zie je het tabernakel en daar worden dieren geofferd. Amen. Voor verzoening. Maar de offering van dieren kan geen verzoening voor je zonde brengen. Het is onmogelijk dat bloed van dieren, amen, je zonde kan vergeven. Want een dier kan er niet voor zorgen dat jij zondigde. Je zondigt vanuit jezelf. En het was één man die ervoor zorgde dat wij in de zonde vielen. Amen. Dus we hadden een priester nodig. Amen. Dezelfde manier hoe zonde in de wereld is gekomen, op dezelfde manier moest het eruit komen. En dat was niet door een dier, maar dat was door een soort priester. En ik ga het straks hebben over Adam meer. Amen. Dus het is een voorafschaduwing. Wat zijn priesters? Priesters, die kan je eigenlijk zien als een soort bemiddelaar. Dus een priester is jouw verbinding met God. Jij kan geen verzoening brengen, amen, voor je eigen zonde. Dus een priester, een heilige, hoewel hij niet heilig was. De Bijbel zegt dat de priesters verzoening moesten brengen voor hun eigen zonde. Dus het model is nog eens niet perfect. Je verbinding met God, dat moest normaal zuiver zijn. Maar priesters zijn heilige mensen, amen, die voor jou tot God kunnen komen om te pleiten, amen, met het bloed van een dier voor jouw zonde. Amen. En priesters, dat waren zonen van Aaron. Dat lees je hier in Exodus 28, vers 1, toen Mozes op de berg was en God hem het model gaf van de tabernakel en hoe alles gedaan moest worden. En er staat, wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen, die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron. Maar dus, ze kwamen uit een specifiek geslacht. Het waren niet zomaar mensen. Wat dat betekent is eigenlijk, ze moesten, je gaat het veel zien in de tabernakel. Amen. De Bijbel werkt met heel veel symbolieken. Dus je gaat in de tabernakel veel goud zien, en rood-purper, en blauw-purper, en scharlakenrood. En allemaal edelstenen en robijnen. En wat dat betekent is, dat is een... Of zelfs levieten, speciaal aantal mensen. Wat dat betekent is, dat is eigenlijk het compenseert, amen, voor een val, voor heiligheid. Ik noem het valse heiligheid. Amen, want hoeveel jezelf ook was, amen, want de priesters deden dat. Hoeveel jezelf ook was, hoeveel goud je ook draagt, het maakt je niet. Het maakt je niet een zondaar. Dus het maakt je nog steeds een zondaar. Amen. Dus het was een taak van een priester om het offer van de mensen tot God te brengen. En ik wil nog een Bijbel, misschien nog een Bijbelstudie hebben over offers. En ons verdiepen in allerlei verschillende offers. Want er waren veel offers. En er waren veel soorten offers. Als je, God was niet onrechtvaardig als jij niet, als jij bijvoorbeeld geen lam kon hebben. En dan zou God je iets kleiners, dan zou je dan iets kleiner zoals duiven of koeken brengen als offer. God was niet onrechtvaardig op die tijd. Maar het was na je vermogen. Amen. Moest jij een offer brengen? Dat moest iets levend zijn. Want het leven van iets is in het bloed. En dus iets moest betalen voor jouw schulden aan God. Amen. Dus toen, nadat de priesters het brachten naar het voorhof, wat je dan moest doen, is je moest je handen leggen op het dier. En wat dat betekent, is dat dat dier nu jouw zonde draagt. En nadat jij je handen op het dier hebt gelegd, neemt de priester dat mee. En dan wordt dat dier geslacht en verbrand. En dat priester moest het bloed van dat dier meebrengen. En hij moest dat brengen, en de hoogpriester moest dat brengen naar het heilige der heiligen. En hij moest dat sprinkelen en op de troon. En dat betekent, God, de schuld is betaald. Daarom zijn wij als christenen zo. Zetten we zo'n belang op het bloed van Jezus. Want het bloed van Jezus, dat laat zien aan God: God, de schuld is betaald. En wij hebben een compleet offer. Amen. Schuld van, wij hoeven geen schuld meer te betalen, want Jezus heeft het voor ons betaald. Amen. Amen. Dus ik ga het verder hebben over de priester, dat het verbond is tussen jou en God. Maar voordat ik dat heb, ga ik het hebben over de inwijding van de priester. Want niet elke persoon kon een priester zijn. Zoals ik zei, dat moesten de zonen van Aaron zijn, zodat hier staat. Aaron was de broer van Mozes. Oké? Okay? Dus voordat Aaron zelfs en zijn zonen priesters konden zijn, moesten ze door een geheel proces. Mensen konden niet zeggen: hé, ik ben belangrijk en ik kan nu voor het aangezicht van God komen. Nee, nader tot God, daarvoor had je veel eerbied en respect nodig. Dus ik wil nu lezen over de inwijding. Amen. Ik ga dit even plaatsen zodat ik het beter kan zien. Oké. Nou, kunnen jullie het lezen? Laat me in de chat zien als jullie het geheel kunnen lezen. Oké, prijs de Heer. Staat in Exodus 29, vers 29. Ga straks naar het volgende deel, want het is maar een deel van vers. Staat: dit nu is wat u hen moet doen om hen te heiligen, om mij als priester te dienen. Neem één jonge stier, het jong van een rund, en twee rammen zonder enig gebrek. Ongezuurd brood, ongezuurde koeken, gemengd met olie en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. U moet ze maken van meelbloem. U moet ze dan in één mand leggen en ze in de mand naar het heiligdom brengen, evenals de stier en de jonge rammen. Oké. Dan moet u Aaron en zijn zonen naar voren laten komen naar de ingang van de tent van ontmoeting en hen met water wassen. Vervolgens moet u de kleding nemen. Oké. En Aaron het onderkleed, het bovenkleed van de efod en de borstjas aantrekken en hem met de kunstige band van de efod ontbinden. Oké, Exodus 29, vers 1 tot en met 5. Dat leest. En de geheiligde kleding die van Aaron is, moet u voor zijn zonen na hem zijn, om hem daarin te zalven en hem daarin priester te wijden. Dus het eerste wat de priesters moesten doen eigenlijk is, voordat ze hun bediening konden doen. Amen. Dus ze moesten een offer brengen naar God. Ze moesten iets opofferen voor hun eigen zonde, om hunzelf smetteloos te maken. Symbolisch smetteloos. Amen. En nadat ze dat hebben gebracht naar voren, voor de tent, moesten ze zichzelf wassen. Hier, dit is het valse vorm van heiligheid, want Dat wassen, dat symboliseert dat ze nu schoon zijn, hoewel ze nu niet schoon zijn voor het aangezicht van de Heer. En dan moesten ze speciale kleding aandoen aan hen, ook om te compenseren. En dat kleding moest overgeven worden aan de volgende generatie. Amen. Dus ze moesten eigenlijk puur zijn door gewassen te worden. Ze moesten hun zonde leggen op een ander dier. En nadat ze dat hebben gedaan, moesten ze gezalfd worden door de heilige zalving. En als je het Nieuwe Testament leest, dan komt dit verhaal, dan hoor je, ik weet niet, maar dan zie je de symboliek hiervan. Amen, want dit gebeurt ook precies in het Nieuw Testament. En wat ik ben vergeten te zeggen, is dat ze ook 30 jaar moesten zijn voordat ze hun dienst als priesters konden verrichten. Er staat hier, nummer 4, hoofdstuk 4, vers 3, van 30 jaar oud en daarboven tot 50 jaar oud, ieder die tot de dienst verplicht is om het werk in de tent van ontmoeting te verrichten. Dus ze moesten ook 30 jaar oud zijn. Amen. Dus ze moesten aan een aantal dingen voldoen. Ze moesten uit het heilige geslacht komen. Zoden zijn van Aaron. Ze moesten een toewijdingsproces doen. Dat is het slachtoffer brengen en zichzelf wassen. En daarna moesten zij gezalfd worden. En dat begon om 30 jaar. Hoe heeft Jezus dit vervuld? De Bijbel zegt in Lucas, hoofdstuk 3, vers 23. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Hij was, naar men dacht, de zoon van Jozef, de zoon van Heli. En Jezus begon zijn dienst ook op 30 jaar. En dat is niet per ongeluk. En wat was het eerste wat hij deed? Amen. Voordat hij zijn dienst begon. Nou, de Bijbel zegt, al lees je de Bijbel en je leest de evangelie, dan begint het vaak met het verhaal van Johannes de Doper. En Johannes de Doper, die werd geprofeteerd dat hij de weg zou klaarmaken voor de Here. En hij zou de harten keren van de vaders naar hun zonen. Hij zou gerechtigheid prediken. Amen. En hij zou bekering prediken. En doop. En daarna, hij preekte bekering. En wat hij ook deed, Johannes de Doper, is hij doopte mensen. Amen. Het was een doop van bekering tot vergiffenis van zonde. En wat er toen gebeurde, is toen mensen gedoopt werden, is dat ze hun zonde belijden. Ze belijden hun zonde. Dus het was eigenlijk een symboliek. Dus het is eigenlijk hetzelfde als het offer brengen. Amen. Want de priesters die moesten een offer brengen dat hun zonde belijden. Amen. En daarna werden ze vergeven voor hun zonde en ze werden gewassen. Amen. Door in het water. Jezus, wacht, Matthäus hoofdstuk 3, vers 6, die vertelt. En zij werden door hem gedoopt in de Jordaan terwijl zij hun zonde beleden. Dat gaat over de mensen. Amen. Jezus, al ken je het verhaal in de Evangelie, hij gaat naar Johannes. Amen. Hij werd gedoopt, maar Jezus die hoefde zijn zonde niet te belijden. Hij hoefde geen offer te brengen omdat hij smetteloos was. Amen. Hij was het smetteloos lam. Hij had geen zonde. Dus Jezus werd gedoopt. Amen. Wat gebeurde daarna? Hij werd gewassen. Hij werd gezalfd door de Heilige Geest. Dus net zoals de priesters hun dienst begonnen op 30 jaar. Jezus begon zijn dienst op 30 jaar. Maar Jezus hoefde geen offer te brengen. Hij was compleet zondeloos. Amen. Maar hij werd gewassen, symbolisch gewassen. En nadat hij gewassen werd, net zoals de priesters, werd hij gezalfd, maar door een hemelse zalfing. Daarom zegt in Handelingen 10, Petrus, dit aan het zeggen is, vers 38, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, en hoe hij het land doorgegaan is. Terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Amen. Dus Jezus is de complete vervulling van al dit. Toen God Aaron en zijn zonen dit gebod gaf, keek hij voort naar Jezus. Amen. Jezus is niet. Het is niet per se dat Jezus al deze dingen vervult omdat hij dit probeert na te doen en beter te doen. Jezus zei niet dat hij de wet kwam te veranderen. Amen, anders veranderde hij de wet. Maar Jezus was het voorbeeld waarop het Oude Testament gebouwd werd. Daarom zegt de Bijbel vaak, amen, dat Jezus de hoeksteen is. En het gebouw is gebouwd op de profeten en de apostelen. En Jezus is de hoeksteen. En als je iets weet over hoekstenen, dus als een gebouw gebouwd werd, werd een hoeksteen gezet. En dat zorgt ervoor dat het niet. Dat was eigenlijk de maat, of dat hield het gebouw. Dat zorgt ervoor dat het gebouw recht gebouwd werd. Amen. Dus het was eigenlijk de maat waarop het gebouwd werd. Amen. Dus ook al was het het Oude Testament en je noemt het het Nieuwe Testament, Jezus is het gebouw, is de bouwer van dat alle. Het Oude en het Nieuwe verwijst naar Jezus. Het is niet dat Jezus verwijst naar het Oude. Het leidt allemaal naar Jezus. Dus die hemelse zalving, dat is de zalving van de Heilige Geest. De was waarin de priester zichzelf waste, dat was de doop die Jezus moest begaan. Jezus, waarom de priesters een offer moesten brengen en de handen daarop te leggen, dat liet zien dat het proces waarin zij leefde, dat incompleet was. Amen. Kan iemand zeggen, prijs de Heer in de chat? Amen. Ik wil nu hebben over de priesterlijke kledij. Je hebt al een van de vorige versen. We hebben daar overheen gelezen. Maar dat is ook significant, de priesterlijke kledij. Dus dit is hoe de hoge priester uitzag in het midden. En daar links, dat neem ik aan, dat is gewoon de normale priester. Amen. En dit is heel interessant, want elk van deze kleding, dat betekent eigenlijk iets. En ik ga niet over elke vers om dit te bewijzen. Want dan zouden we hier uren zitten. Maar ik ga uitleg geven over deze kledingstukken. En alle informatie is te vinden in Exodus 28. Amen. Dus laten we dit lezen. Exodus 28, vers 8. Dat zegt, en dat is de ephod. De ephod. Dat is dit. Amen. Dat blauwe. En dus de priester had verschillende kleding. Een moment. Sorry. 28, vers 4. Is dat hier? Ik zal 28, vers 4 lezen. Dat heb ik niet in de tekst gezet. Maar als jullie je Bijbel hebben, en als iemand het in de chat kan sturen, dan zou ik het hardop lezen. Dan kunnen jullie het volgen. Ik geef jullie een paar momenten om het te vinden. Exodus 28, vers 4. En het leest: dit zijn dan de kledingstukken die zij moeten maken. Een borstdas, amen, en ephod. Dankjewel, Hanna. Ik zal het in, volgens mij is het NBV, dus ik zal het daarin lezen. Dit nu zijn de klederen die zij maken zullen. Een borstlap en een ephod en een mantel en een rok voor oogjes en een hoed en een gordel. Zij zullen dan voor uw broeder Aaron geheiligde klederen maken en voor zijn zonen om mij het priesterambt te bedienen. Amen. Dus dit is allemaal symboliek eigenlijk. Dus ik wil het hebben over, als eerst over de ephod. Ephod is, sorry, ik heb blauw gezegd, maar dat is dat paarse. Het paarse stuk in het midden op de borst. Amen. Van de priester. Amen. En dat heeft twee schouderstukken. Daar zijn twee schouderstukken en allerlei stenen in het midden. En de stenen, dat zijn 12 stenen normaal. En die symboliseren de twaalf stammen van Israël. Amen. En op de schouderlappen, daar zijn ook twee stenen. En daarop staat ook geschreven de 12 namen van de stammen van Israël. En de Bijbel zegt dat als de priester voor het aangezicht van God ging, amen, dat hij dat moest dragen, zodat het volk van Israël op zijn hart is. Amen. En op zijn schouders stonden ook, zodat hij als een gedenktenis of een gedachtenis voor het aangezicht van de Heer kon gaan, zodat God altijd herinnerd werd aan het verbond tussen hem en Israël. Dus een priester was, zijn kledij was niet alleen om mooi uit te zien, dat ook, daarvoor zijn de speciale materialen. Maar het symboliseert ook dat de priester de last, amen, van het volk naar God bracht. En wat ook significant is, is dat de priester, als hij zondigde, als de hoge priester zondigde, dan moest hij een offer brengen voor heel het volk. Want wat er gebeurde is, als de priester zondigde, dan God zegt dan dat hij zonde brengt op het volk. Dus hij is echt een verbinding tussen God en mens. Amen. Dus als de hoge priester, sorry, ik bedoel de hoge priester, als de hoge priester zondigde, dan was de verbinding tussen God en mens gebroken. Amen. En dan was er zonde op het volk. En dan kwam het oordeel van God, niet alleen op de hoge priester, maar ook op het volk. Daarom staan de namen op de borst van de priester en op de schouderstukken. Je kan ze nu niet goed zien, maar hier zijn twee stenen met de zes namen. Amen. En dat is ook heel significant. Want al kijk je naar Adam, toen hij zondigde. Adam was ook een type van een priester. En toen Adam zondigde, kwam zonde op elk persoon. Ik heb daar een paar versen voor. Eén moment. Moment, moment, moment. Oké. En dit is Romeinen 5, vers 12 tot en met 17. Hij zegt, daarom zoals een mens de zonde in de wereld is gekomen, door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met één dezelfde overtreding als Adam. Wat dat betekent is, hoewel wij niet dezelfde zonde hebben gedaan als Adam, toch kwam de dood over ons. Amen. God zei tegen Adam, als jij eet van deze vrucht, amen, dan zul je zeker sterven. Hij heeft dan niet tegen jou en ik gezegd. Maar toch, amen, is het contract getekend en kunnen we geen ja of nee zeggen. Dus door Adam, ook al hebben wij niet dezelfde zonde gedaan als Adam, toch regeert de dood. Amen. Dus ik ga verder. Want ik begin weer, zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Amen, toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met één dezelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die zou komen. Maar het is met de genadegave niet zoals met overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Amen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis. Maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus Adam was ook een type van een hoge priester. Amen, maar een hoge priester tot verdoemenis, zou ik zeggen. Want door zijn ene zonde, amen, heeft de dood geregeerd. zeg tot de tijd van Mozes, maar ik zeg tot de tijd van Jezus. Want toen de tijd van Jezus kwam en Jezus vervulde hij de dienst van de hoge priester, vervulde op de juiste manier zonder te zondigen, maar door zijn gehoorzaamheid. Amen. Zijn wij niet door één zonde verdoemd, maar onze vele zonden zijn gerechtvaardigd door zijn rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid. Ik hoop het. Amen. Wel tot verdoemenis, maar de genade gaven bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene, veel meer zullen zij die overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. In het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Iemand zegt prijs de Heer. Halleluja. Amen. Prijs de Heer op je eigen manier. Als het een halleluja is of een dankje Jezus of Heere, u bent goed. Want hij is alle eer en alle glorie waard. Amen. Amen. Zijn jullie niet dankbaar dat hij al jullie zonden, al jullie ongerechtigheden heeft, amen, gewist door zijn bloed. Amen. Zijn bloed gegoten, besprinkeld voor het aangezicht van God. Amen. Dat rechtvaardigheid betekent voor je vele zonden. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Amen. Laten we teruggaan naar kleding van de priester. En ik kan hier veel over zeggen. Maar als hij op zijn kleed, zie je, dat zijn granaatappels, zijn niet letterlijk granaatappels, maar aan zijn zoon moesten granaatappels gewoven worden en daarintussen bellen. En het is de interpretatie van vele mensen, want de Bijbel zegt dat hij bellen aan zijn zoon moest hebben, zodat het geluid kon klinken als hij naar binnen het heiligdom ging en als hij buiten het heiligdom ging, als hij uit het heiligdom ging, zodat hij je geluid kon horen. Dus elke keer als de priester naar binnen, hoogpriester naar binnen ging, dan hoor je, amen, dan hoor je een soort. En velen hebben de interpretatie dat dat is omdat als de hoge priester zonde is begaan, amen, of hij, ja, als hij het heiligdom van God heeft ontheiligd, dan kon je horen dat hij is gestorven als er geen geluid is. Dus de reden dat je dat moest horen is omdat alles, amen, de verantwoordelijkheid van het volk dat lag op de schouders van de hoge priester. Dus, dus je verzoening was, amen, op zijn schouders. Het was van groot belang, amen, dat deze man met zijn mooie grijze baard, dat deze man, amen, het proces afmaakt. Amen. Maar ik wil het nu hebben over iets heel cools. Dat is dit. Als zie je de ding op zijn hoofd. Amen. En dat heet, laat me eens checken. Mantel ook. Voor slapen en je voelt een mantel en een rok vol oogjes en een hoed en een gordel, zei ze er. Wel. Ik moet even checken hoe dat heet. Een momentje. Het is even uit mijn hoofd gebotst. Men, maar je weet wat ik bedoel. Dat ding dat zijn hoofd bedekt. Amen. Je ziet er goud. Je ziet dat er goud op is. Als iemand de naam weet, doe het alsjeblieft in chat. Amen. Je ziet dat het van goud is gemaakt. En daarop gegraveerd staat, amen, volgens mij is dat de heiligheid van God. Dus op zijn hoofd staat gegraveerd, heiligheid van God. En dat betekent dat, amen, halleluja, dat hij alleen naar de aanwezigheid van God kon gaan door de heiligheid van Jehovah. Amen. Dus God gaf hem heiligheid. Amen. Hij, Hij deed heiligheid op hem, zodat hij naar de aanwezigheid van God kon gaan. En dezelfde manier hoe wij naar de aanwezigheid van God kunnen gaan, is omdat de heiligheid van God op ons is gelegd door Jezus Christus. Het is doordat wij zijn heiligheid dragen, dat wij naar de aanwezigheid kunnen gaan van Jezus. Amen. En dat is geprofeteerd in het boek van de profeten. Laat me. Amen, 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 amen. Maar het is geprofeteerd, maar de woorden zijn een beetje veranderd. Amen, in Jeremia. Maar het is mijn geloof dat hij verwijst naar wat er op Aarons hoofd stond. En er staat, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd worden. Dit zal zijn naam zijn waarmee men hem noemen zal. De Heere, onze gerechtigheid. Amen, de Heere. Dus het is een tijd dat de Heere onze gerechtigheid is. Want we hebben geen gerechtigheid vanuit onszelf. Amen, we hebben geen mooie hoed of hoofdbedekking. Amen, dat waarop staat de heiligheid van God, maar dat eigenlijk niet de heiligheid van God is. Amen, maar wij zijn in een tijd dat de Heere onze gerechtigheid is. Maar we hoeven onszelf niet te wassen met, hoewel ik recommendeer dat je jezelf was eens in een tijd. Het is goed voor de mensen om je heen. Maar we hoeven voor de aanwezigheid van God, amen, hoe vies je ook bent. Hoe vies je ook bent, je kan naar de aanwezigheid van God gaan. Want de Heer is jouw gerechtigheid. Je hoeft niks te slachten, want de Heer is jouw gerechtigheid. Amen, je hoeft geen zondoffer te brengen. Je hoeft niet naar Jeruzalem te gaan, amen. Je hoeft niet eens per jaar of eens wanneer je zondigt. Je hoeft niet te wachten. Je hoeft niet te kijken naar een andere man. Wacht en bang te zijn dat jouw gerechtigheid op hem rust. Want ook al zondigt hij, amen, dan zou zijn zonde op jou gerekend worden. Amen, maar je hebt een hoge priester die perfect is, waarvoor je niet bang hoeft te zijn dat hij zondigt, amen. Hij is perfect en de Heere is jouw gerechtigheid en jij kan komen in zijn aanwezigheid vrijmoedig, zoals de Bijbel zegt, naar de troon van verzoening. En nog een profetie in Zacharia, dat vertelt over de Messias. Die Messias die zou komen. Amen. Dezelfde spruit. Want in Jeremia hier 23 vers 5 en 6. Kijk wat de Heer gaat zeggen. Zie je komende dagen spreekt de Heer. Dat ik voor David de rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Laten we Zacharia 6 vers 9 tot met 13 lezen. Oké, het woord van de Heer kwam tot mij. Neem van de ballingen van Chaldai, Tobia en Jedaja. Gaven in ontvangst en u moet op die dag zelf komen en het huis van Josia, de zoon van Zephania, binnengaan, waar de mannen uit Babel naartoe gekomen zijn. Neem zilver en goud en maak kronen en zet die op het hoofd van de hoge priester Josua. Amen. Dus hij moest goud pakken en zilver en kronen maken en die zette op de hoofd van de hoge priester. De hoge priester. Joshua, de zoon van Jozadak, en zegt tegen hem, en hij profeteert, hij zegt, zo zegt de Heer van de legermachten, zie, een man, zijn naam is Spruit, zal uit zijn plaats opkomen, en hij zal de tempel van de Heer bouwen. Amen, hij zal de tempel van de Heer bouwen, hij zal met majesteit bekleed zijn, hij zal zitten en heersen op zijn troon, hij zal priester zijn op zijn troon, tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. Dus hij zal priester en koning zijn. Er is maar één persoon die dat kan zijn en dat is Jezus. Amen, want hij zit getroond. Amen, en hij is verspreid uit David. En hij zit getroond op de troon van Juda. Maar toch is hij, ook al is hij niet een leviet, toch is hij onze hoge priester. Amen. En er staat in Hebreeën. Amen. Hebreeën 6, vers 20. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Laat me je vertellen over Melchizedek. Melchizedek, al lees je Genesis, het was toen Lot in Sodom woonde. Amen. En Sodom kwam in opstanding tegen een volk dat heerste over Sodom en Gomorra. En zij kwam in opstanding en ze wilden niet meer geld betalen aan dat volk die hen onderdrukte, aan die koning. Maar ze waren te zwak. En toen ze in opstanding waren gekomen, werden ze buitgenomen. En omdat Lot in Sodom werd meegenomen, amen, gebeurde het dat hij ook buit werd genomen. Hij, zijn bezittingen en zijn mensen. Abraham, die dat hoorde, omdat er iemand ontsnapt was, nam zijn leger mee. Abraham was een rijke man. Hij had een persoonlijke leger die in zijn huis was. Hij nam zijn leger mee, kwam tot hen, en men overviel hen en nam alles terug wat gestolen was. En opeens komt er een man uit het niet waarover de Bijbel nog nooit over heeft gehad, die geen begin heeft, die geen einde heeft. Er komt een man die komt zomaar opdagen en zijn naam is Melchizedek. En er staat dat Melchizedek de hoge een priester is van God. En hij is koning van Salem. Amen. En Salem betekent gerechtigheid. En hij is koning en hij is priester van God. En Abraham komt tot deze man Melchizedek. En hij geeft hem een tiende. En Melchizedek opeens, hij pakt brood en hij pakt wijn. Hij zegent Abraham. Amen. En hij zegt een zegening over Abraham. En dan, na dat verhaal, verdwijnt Melchizedek nooit meer gezien te worden. En dan zien we in de Psalmen dat de Bijbel zegt dat er over de Messias, dat hij een priester zou worden in de ordening van Melchizedek. Amen. En ik wil eigenlijk, ik ga even van deze slides af en ik ga mijn scherm delen en we gaan naar de Bijbel. Amen, want ik wil eigenlijk Hebreeën 6 in zijn completie lezen, in zijn geheel. Amen, want het is zo diep. Kunnen jullie mijn scherm zien? Zien jullie dat ik... Moment. Oep. Eén moment. Zien jullie dat ik op de Bijbel ben? Of kijken jullie nog steeds naar mijn presentatie? Zien jullie dat ik op de Bijbel-app ben? Oké, mooi. Mooi, 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 mooi. Dus mijn laatste vers was over Melchizedek. Melchizedek, de hoge priester. Inzoomen. Oké. Hier, ik zal inzoomen voor jullie. Amen. En het lees, daar is de voorloop voor ons binnengaan, namelijk Jezus die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is tot in eeuwigheid. Hoezo? Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet toen hij terugkeerde na het verslaan van de koning en zegende hem. En aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel. In de eerste plaats was hij al dus de vertaling van zijn naam, koning van gerechtigheid. Amen. En verder was hij koning, ook koning van Salem. En Salem betekent, dat is koning van vrede. Melchizedek, gerechtigheid en vrede. Zonder vader, zonder moeder, zonder stamboom, kent hij geen begin van dagen en ook geen levenszijnde, maar aan de Zoon van God gelijk gemaakt blijft hij in eeuwigheid priester. Dus was mijn geloof dat God in een gedaante kwam, naar beneden, om een voorafschaduwing te zijn, een theofanie, net als de engel van de Heere. Amen. En als Melchizedek. Amen. Dus we zien God zichzelf voorafschaduwen naar een punt dat komen zal. Maar lees dit. Merk nu hoe groot hij geweest is. Iemand wie de aartsvader Abraham zelfs een tiende deel van de buit gegeven heeft. Degene die uit de zonen van Levi uit de priesterschap ontvangen hebben wel volgens wet de opdracht om tiende te nemen van het volk. Dat is van hun broeders, hoewel die ook uit het lichaam van Abraham voortgekomen zijn. Hij echter die niet van hen afstamt, heeft van Abraham tiende genomen. En hij heeft hem gezegend die de belofte gekregen had. Dus er was een man die niet onder Aaron en niet onder de Levieten kwam. En hij was een priester. Amen. Niet omdat hij geboren is uit de stam van de Levieten, maar hij was een priester aangesteld door God. En vers 7, nu is het om tegen ze, sorry, zodat wat minder is gezegend wordt door wat meer is. Dus Abraham was kleiner dan Melchizedek. Dus Melchizedek is de incarnatie van God. En hier nemen sterfelijke mensen tiende, maar daar nam iemand ze van wie getuigd werd dat hij leeft. En ook om te zeggen, ook Levi de tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was in het lichaam van zijn vader toen Melchizedek hem tegemoet ging. En als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden, wat onder dit priesterschap ook het priesterschap had het volk de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan? Eén van wie niet gezegd kon worden dat hij naar de ordening van Aaron was. Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijke verandering van de wet plaats. Amen. Vers 14. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niet gezegd heeft in de verband met het priesterschap. Amen. Amen, amen, amen. Dus, ik zal stoppen met scherm delen. Amen. Prijs Heer. Dus deze Melchizedek, de Bijbel zegt dat hij groter is dan Abraham. Want hij was niet een priester aangesteld, amen, door de mens. Amen, want de zonen van, ook al werd Aaron, amen, als eerst aangesteld door God. Hij werd aangesteld om te laten zien, om een type van heiligheid te tonen. Maar er was een hemelse priester. Dat is Melchizedek. Amen. Wat de Bijbel zegt in de Psalmen. De Messias naar de ordening van Melchizedek zou komen. Die geen begin van dagen heeft. Die voor tijd was. Amen. En die eeuwig priester zou zijn. Want de priesters onder Aaron, die stierven. Aaron was gestorven en moest steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw een nieuwe priester aangesteld worden. Maar Melchizedek had geen begin van dagen en geen einde van dagen. Dus hij was een priester voor eeuwig. Dus het priester halleluja, het priester van priesterschap van Aaron, dat was incompleet. Want als het verzoening kon brengen van de dood, dan was het niet gebeurd dat de priesters zelf stierven. Amen, maar wij hebben een hoge priester die voor altijd leeft. Want Aaron is dood en is niet opgestaan. Maar Jezus, die stierf voor onze zonde, omdat hij het slachtoffer was voor ons. Maar nadat hij stierf, stond hij op om te laten zien dat de verzoening voor altijd plaatsvond. Amen, Jezus leeft. Jezus leeft, halleluja. 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 Amen. Amen. Ik denk dat dit een goed punt is om de Bijbelstudie te beëindigen. Ik geloof dat ik jullie overladen heb met openbaring van de Heere en informatie over het Oude Testament. Amen. Het is mijn doel dat jullie meer gaan houden van het woord van God. Amen. Want dan begin je Jezus te zien door in heel de Bijbel. Amen. En je begint te begrijpen wat Jezus voor je heeft gedaan. En je begint een groter beeld te krijgen door in het Oude en het Nieuwe Testament. Dan zou je begrijpen, amen, wat jij hebt door in Christus. Amen. En ik wil dat iedereen dankbaar is dat wij een priester hebben die voor eeuwig leeft. Een priester die onze schuld heeft gedragen en die geen schuld op ons heeft gebracht. Daarom zegt de Bijbel, eindig op dit, De Bijbel zegt dat wanneer de priester zondigt, dat hij zonde brengt op het volk. Amen. En wij hebben zonde ontvangen sinds vanaf Adam. Adam heeft zonde op ons, heeft de dood op ons gebracht, de straf van de zonde. Maar in Johannes 3, ik ga weer delen en ik eindig op dit. Amen. Jullie kennen allemaal deze versen. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon vergeven heeft. Omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft niet zijn zoon in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dit is mijn boodschap. Kies jouw hoge priester. Want als je Jezus als jouw hoge priester kiest, amen, dan ben je niet veroordeeld. Want hij heeft de straf van je zonde betaald. Maar al kies je om te leven, amen, zonder Jezus, dan leef je met de zonde die al op je, liggen, amen, door in Adam en door in je eigen daden. En dan zijn mensen die niet in hem geloven, amen, Jezus veroordeelt je niet. Maar je bent dan al reeds veroordeeld. Maar door in Jezus kan je, amen, verzoening krijgen. Van het oordeel, amen. Amen, verzoening krijgen met God. En dan is het oordeel van je af. En ik dank jullie allemaal voor het luisteren naar deze Bijbelstudie. Ik hoop en bid dat jullie een goede tijd hebben gehad in de Heilige Geest. En ik eindig met een gebed. Heer, we danken u dat u bij ons bent gebleven. We danken u, Heer, voor de zalving van uw woord. We danken u, Heer, omdat u de hoge priester bent, Heer. Naar de orde van Melchizedek, onze hoge priester voor altijd. We danken u, Heer, dat uw gerechtigheid op ons is, Vader. En dat u geen ongerechtigheid hebt, maar dat u een priester, een spotteloos lam bent, Heer, Vader. Jezus, we prijzen u en ik bid, Heer, dat u elke persoon zegent, Heer, onder mijn stem. Amen. Dat we een liefde krijgen voor uw woord en dat we mogen lopen, Heer. Amen. Zoals u heeft gelopen. Ik bid, Heer, dat u elke persoon zegent en ik zeg jullie gedrag in Jezus' naam. Bij dit is de Bijbelstudie beëindigd. Ik hoop jullie zondag te zien. Dag iedereen. Dag Hanna, Johanna, Lea.
Dank u wel.
Zuster, amen, jullie mogen muten. Dag Chaga, Rebecca, zuster Chris, Peter. God zegent. Dag.